Onze hulp en onze enige verwachting is in dit avonduur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. Eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 65, de versen 1 en 3. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag en het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Dat is het eerste en het derde vers van Psalm 65. We doen nu belijdenis met de kerk van alle eeuwen, van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we uit Psalm 25, het zevende vers, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond, het zevende van Psalm 25. Waarna de schriftlezing volgt, die u deze avond kunt vinden in het zevende hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. We beginnen bij het eerste vers tot en met vers 20. We noemen nu Matthäus 7, de versen 1 tot en met 20. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 25, het zevende vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Matteüs 7. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met welke maat gij meet, zal u weder gemeten worden. En wat ziet gij de splinter die in het oog uw broeders is, maar de balk die in uw oog is, merkt gij niet? Of hoe zult gij tot uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog uitdoe en zie, er is een balk in uw oog? Gij geveinsde, werp eerst de balk uit uw oog en dan zult gij bezien om de splinter uit uw broeders oog uit te doen. Geeft het heilige de honden niet, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen, opdat zij niet de eniger tijd dezelfde met hun voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren. Bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, en die hem een steen zal geven? En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven aan degene die ze van hem bidden. Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo, want dat is de wet en de profeten. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, de welke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hun kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. En ieder boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Tot zover de schriftlezing deze avond. Voor onze tekst willen we opnieuw het Johannesevangelie opslaan in het 15e hoofdstuk. Johannes 15, de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. En de tekstwoorden kunt u deze avond vinden in dit uur van nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal. In de versen 6, 7 en 8 van dit hoofdstuk. We noemen nu Johannes 15, de versen 6, 7 en 8. En we lezen in deze versen, Johannes 15, vers 6... Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergaderde zelve en men werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Tot zover onze tekst. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en ons verenigen in gemeenschappelijk gebed. Ook nu we voor de tweede maal in uw huis gekomen zijn op deze dag, Heren, buigen wij ons neer voor uw heilig aangezicht. U hebt ons deze dag gegeven, u geeft ons ook deze tweede dienst. En we mogen samen zijn om naar uw woord te luisteren. Heren, geef dat uw woord zijn kracht mag doen. Daartoe zijn we zo afhankelijk van u. Want hoe zou uw woord met kracht gepreekt kunnen worden, kracht kunnen doen in ons leven, zonder dat u zelf door de kracht van uw geest uw woord vergezelt. Onze woorden kunnen ijl en leeg zijn, ijdele klanken. Alleen uw geest kan uw woord tot een kracht maken. En daarom bidden we van u. Wil u zelf naar uw eigen belofte uw woord vergezeld doen gaan van de krachtige werking van uw Heilige Geest? Geef dat iets van de kracht van uw geest ervaren mag worden in de bediening van uw woord. Open ons hart en onze gedachten. Open onze lippen opdat wij uw woord alleen mogen brengen en uw eer mogen bedoelen. Schenk ons ook bediening in het uitdragen van uw woord, opdat uw woord zijn loop mag hebben onder ons. En bewaar ons voor onszelf en voor allerlei dingen die ons af kunnen voeren en af kunnen leiden van uw woord. Schenk ons hetzelfde, Heere, in het luisteren, want in het luisteren hebben we ten diepste dezelfde dingen nodig. Wil u geven dat we aandacht mogen hebben. Wil alles wat daarbij een hindernis kan zijn, genadig wegnemen. Geef dat we niet bezwaarde ogen mogen hebben door de slaap of dat de dingen van deze week of van deze dag die ons bezet houden een hindernis mogen zijn in het luisteren. Geef bovenal dat de vele beslommeringen van het leven ons niet mogen tegenstaan wanneer we horen naar wat u tot ons te zeggen hebt. Maar wil u in onze gedachten ruimte maken, plaats maken voor uw woord. Ja, bovenal, Heere, wil ons hart openen, opdat onze woorden door mogen dringen tot in het diepst van ons hart. En dat wij de woorden mogen indrinken als het levende woord en als het levende water. Wil u geven, o Heere, dat zij die u niet kennen, uw woord mogen horen. Wil u geven dat ze uw woord mogen horen zoals ze het nog nooit gehoord hebben. Een woord persoonlijk geadresseerd aan hen door u. Heere, wil alles wegnemen wat het werk van uw genade in de weg kan staan. En het kan zoveel zijn bij onbekeerden. De onmacht, de onwil, het verzet, de zonde, het ongeloof, de oppervlakkigheid, de eigen gerechtigheid. Ach, we zijn van binnen een samenknoopsel van ongerechtigheid en een samenknoopsel van uitvluchten en van bedrieglijkheid. Heere, wil u die knopen eens ontbinden en wil u die samenknoopsels van onze eigen makelijen stuk snijden door het zwaard van uw geest, opdat we arm voor u worden, onze nood gaan beseffen en met onze nood tot u leren vluchten, biddend om genade, smekend om vrije ontferming. Heere, we smeken u geeft dat onbekeerde mensen niet door mogen leven in oppervlakkigheid of door mogen leven in ernst, waarmee ze zelf toch al heel wat geworden zijn. Maar wil u alles maar wegnemen, waarmee ze zichzelf op de been houden, alles uit handen slaan en hen maken wat ze zijn voor u, verloren zondaar. O God, wil u geven dat u hen te sterk mag worden door uw woord en geest en hen mag stilzetten, dat ze niet verder kunnen. En het tollenaarsgebed het gebed van hun leven wordt. O God, wees u mij de zondaar genadig. We bidden van u, Heere, wil u zijn met mensen onder ons die iets van de nood van hun leven beseffen, maar geen helderheid in de vragen van hun hart hebben ontvangen, die ronddolen en rondtobben en zichzelf niet kunnen helpen. O Heere, wil u zelf in uw woord zo meekomen dat uw onderwijs en de ware wijsheid mag leren. Dat ze het gaan zien dat er bij hen niets, maar dan ook helemaal niets te vinden is wat u behagen kan. En dat ze onderwezen worden in uw wegen. Heere, geef dat ze uw wegen gaan goedkeuren. Ervoor gaan buigen. En niet anders willen dan wat u in uw woord aan hen voorhoudt. Leer hen buigen voor u. Buigen voor uw woord. Buigen voor uw wet. Buigen voor de weg der zaligheid die u in uw woord hebt verklaard. Buigen voor die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor zondaren moeten zalig worden. En wil u in de harten van hen die bedroefd zijn naar u, die vragen naar u, opening schenken. Wil u zelf, waar mensen roepen in de nood van hun leven tot u, tot harten in de nood en het zielsverdriet zeggen, dat u wilt helpen, dat u aan armen uitgena uw hulp ter verlossing wil tonen en hun zielen wil gadeslaan. Schenk dat ook aan uw kinderen, Heere. U weet wie uw kinderen zijn. U kent ook de omstandigheden waarin ze verkeren. U weet van de vragen, van de strijd. U weet van de zegeningen. U weet van de kracht en de sterkte die ze ontvangen hebben. U weet waar uw kinderen op dit ogenblik zijn, innerlijk, geestelijk. Heere, wil u ze opzoeken. Wil u ze opzoeken in de strijd wanneer ze in de bestrijding zijn en daarin onderrichten. Wanneer ze iets van uw goedheid hebben mogen smaken, wil u hen ook daar bezoeken. En wil u geven dat wat van u geschonken is, bevestigd mag worden. En dat uw volk in de strijd van het leven mag worden opgezocht en geleid mag worden in uw wegen. Wil u ook de bediening van het heilig avondmaal zegenen, Heere? We hebben het vanmorgen gehoord, dat zonder u en zonder het werk van u en zonder de kracht en de genade van u kunnen we niets. En dat moeten uw kinderen steeds weer en steeds dieper inleven. O God, geef dat dat ook de beleving van het hart mag zijn. Dat valt zo tegen aan onze kant, want dan moeten wij alles inleveren en het gaan belijden dat er bij ons niets goeds is en niets is wat u bewegen kan of wat in aanmerking komt om u te behagen. Wil u dat aan uw volk leren, meer en meer. Maar wil u hen ook op u doen hopen en de zaligheid doen zoeken in die ene die een naam heeft, schoner dan de namen van alle mensenkinderen, in wiens naam vergeving en ontferming ligt uitgespeld. Heere, bezoek uw kerk met dat heil in Christus. En wil u ook in de nabetrachting de woorden van vermaning, de woorden van onderzoek en de woorden van vertroosting zegenen aan de harten van ons allen. Wil u zijn met al uw kinderen. Wil u zijn met hen die aan het avondmaal deel mochten nemen. Wil u zijn met hen die misschien zo verstrikt zaten en zo met zichzelf overhoop lagen, dat ze vanmorgen niet konden aangaan. Wil u hen in alle moeite en zorgen, in alle vragen en in alle strijd niet voorbij gaan, maar hen bezoeken met uw heil. Ontferm u over hen, Heere, die zich misschien veel toe-eigenen zonder dat daar grond voor is vanuit uw woord. O God, wil u hen alles wat niet uit u is laten zien en hen bewaren voor zelfbedrog. En hen laten zien dat alleen de vruchten die uit u zijn, de vruchten uit de wijnstok, dat die waarde hebben voor u en voor de eeuwigheid. Leer hen, Heere, die vruchten te zoeken en die vruchten ook te vinden. We bidden u, Heere, wil u aan de gemeente denken en aan alle die met ons meeleven en meeluisteren. Wil u hen bezoeken en wil u hen door uw woord leren. We bidden van u, Heere, wil u onder ons werken met uw geest. We belijden het voor u dat onder ouderen en onder jongeren zoveel is. Aan onze kant alles is wat tegen ons getuigen moet. We hebben het niet verdiend dat u naar ons zou omzien en onder ons zou werken. Wij hebben uw verbond verlaten en wij hebben uw woord niet gehouden zoals dat zou moeten. Wil u onze overtredingen en onze zonden, de ongerechtige dingen die, zoals de psalmdichter het zegt, de overhand over ons hebben, genadig vergeven. En wil u redenen nemen uit uzelf en ons bezoeken met uw heil. Heere, werk nog onder ons en onder onze kinderen. Geef dat er onder ons niet velen mogen zijn, die eenmaal als ranken zonder vrucht samengebundeld worden om verbrand te worden. Maar dat er velen mogen zijn en mogen komen, die geënt in de ware wijnstok, stervend aan zichzelf, levend door u, vrucht mogen dragen. We bidden van u, Heere, wil dat schenken aan ons en onze kinderen, maar wil dat ook binnen het bredere kerkelijke leven schenken. We dragen onze kerken aan u op, de predikanten, studenten, hoogleraren, allen die op wat voor plaats en post ook werken in uw koninkrijk. O God, bewaar ons en onze kerken bij uw woord en bij uw dienst. En geef dat wij tezamen mogen buigen in ootmoed voor u. En mogen wederkeren tot u, de levende God. Wil u in ons vaderland aan alle plaatsen en alle kerken gedenken waar uw woord nog gebracht wordt in overeenstemming met het onfeilbare getuigenis van u. Heere, laat uw koninkrijk daar mogen komen. Werp de tronen van Satan omver. Wil u geven dat alles wat zich tegen uw woord verzet, en dat gebeurt ook op katheders en op kansels, dat de mond van de dwaling gestopt mag worden en de listen en lagen van de aartsvijand van u en van uw werk, dat die ontmaskerd mogen worden en omvergeworpen. O Heere, denk aan uw verbond, denk aan uw koninkrijk. Denk aan de eer van uw naam en denk aan het heil van zoveel zielen. Heere, wil u dan zelf ook in ons vaderland uw koninkrijk nog uitbreiden. Doe dat ook over deze wereld. Wil u geven dat zover de blinde heiden woont, uw koninkrijk komen mag en die blinde heiden uw heil mag ontvangen. Denk aan het oude volk van Israël. Laat hen die de beminde zijn om der vaderen wil, mogen komen tot de kennis van dat heil wat in Christus is. Heere, ruk het deksel wat op hun aangezicht is weg, dat ze hebben wanneer ze de schriften lezen. Wil u ook zijn met de kerk in de verdrukking? Wil u zijn met hen die vervolgd worden vanwege de dienst en het woord van u? Denk aan de verdrukte kerk achter het ijzeren gordijn. Denk aan de verdrukte kerk in China. Wil u, o Heere, ook daar in bijzonder met uw ondersteuning en met uw genade nabij zijn. We bidden van u, wil u zich ontfermen over ons land en over ons volk. O Heere, zie in gunst op Nederland, op ons vorstenhuis, op onze regering neer. En wil u onder ons werken. Geef een wederkeer waar er zoveel tegen uw woord en tegen uw dienst indruist. En geef dat uw woord zijn loop mag hebben, ook in ons volksleven. Ook in onze regering en in het midden van ons vorstenhuis. Geef een wederkeer, een terugkeer tot u. En wil u de zonde die we als mensen, als vaders of als moeders of als kinderen, als gemeente, als kerken, als land en als volk bedreven hebben, genadig verzoenen. Want als u met ons in het gericht zou treden, naar die ontelbare zonde die wij bedreven hebben. Heere, niemand van ons zou kunnen bestaan. Maar wil u niet op ons neerzien, in ons of om ons. Maar zie op ons neer in die ene naam die u onder de hemel gegeven hebt, waardoor we moeten zalig worden. Zie op ons neer in het bloed van uw geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus. Zie op ons neer in de wonden van Sions koning. En wil ook om de wonden van hem, die geslagen herder, ons vanavond bezoeken in dit uur van nabetrachting. En wil ons in het spreken en het luisteren om het bloed bezoeken met uw heil. We vragen het om Jezus wil alleen uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 119, de versen 53 en 65. Psalm 119, de versen 53 en 65. Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. En vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Psalm 145, vers 6 is de psalm die we samen zingen aan het einde van de prediking na het amen. 145, vers 6. De Heere is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. 145, vers 6. Na het amen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, eigenlijk is geestelijk leven iets heel wonderlijks. Dat kunt u ook in de Bijbel lezen. Paulus zegt van het geestelijke leven deze heel diepe dingen. Hij zegt, uw leven is verborgen met Christus in God. Dat betekent dat dat leven van Gods kinderen die hij daar aanspreekt een verborgen leven is. Verborgen met Christus in God. Dat wil zeggen dat de wereld dat verborgen geestelijke leven niet begrijpt. Die verstaat het diepe geheim van dat geestelijke leven helemaal niet. Maar als in de Bijbel gezegd wordt dat dat geestelijke leven een verborgen leven is, dan houdt dat ook in dat dat in veel opzichten voor Gods kinderen een verborgen leven is. Want Gods kind kent slechts ten dele hier op aarde. En in de praktijk van zijn leven zijn er aanvechtingen en twijfels. Kan het leven zo verdonkeren en verduisterd liggen? Kunnen de dingen zo toegesloten zijn van binnen? Inderdaad, vaak kun je jezelf niet begrijpen. En wat er van binnen leeft, kun je niet verklaren. En toch zegt Calvijn in zijn aantekeningen bij deze tekst, moet dat degene die de Heere vrezen niet verschrikken. Ook als u misschien naar alle kanten speurt, maar het leven bij uzelf niet kunt vinden. Want uw leven is verborgen met Christus. En dat, zegt Calvijn, betekent ook voor de ware gelovigen, het is geborgen met Christus, bij God. Wonderlijk dus, die aanduiding van de schrift, dat het geestelijke leven zo verborgen ligt. Dat kunnen we ook met de beelden van de tekst en van het hoofdstuk dat we vanavond voor ons hebben duidelijk maken. Want ook hier in dit hoofdstuk wordt ons nadrukkelijk voorgehouden dat geestelijk leven zijn verborgen diepten heeft. Het geestelijk leven, zo zouden we kunnen zeggen in het licht van de woorden van vanavond, is verborgen in het diepst van de wijnstok. Heeft een verborgen levensgemeenschap met die wijnstok. En aan die verborgen levensgemeenschap met de wijnstok ontleent het geestelijk leven zijn kracht en zijn vrucht. En vanavond willen we daar heel in bijzonder bij stilstaan in dit uur van nabetrachting op het heiligavondmaal. Leven uit de levende wijnstok, dat is het thema voor de prediking. En we letten dan op drie dingen en volgen daarbij vrij nauwkeurig onze tekst. Ten eerste de vernietiging van de dode ranken, dat leest u in vers 6. In de tweede plaats de verhoring van krachtige gebeden, dat leest u in vers 7. Zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. En ten derde de rijping van de levende vruchten, dat leest u in het laatste vers. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. Leven uit de levende wijnstok. De vernietiging van de dode ranken. Ten tweede de verhoring van de krachtige gebeden. En ten derde de rijping van de levende vruchten. Het is nu de vierde maal dat we over dit hoofdstuk nadenken. En we hebben telkens opnieuw gezien dat het in deze gelijkenis van de wijnstok en de ranken er in de eerste plaats om gaat. Of we levende rank van die wijnstok geworden zijn. Want alleen levende ranken, die dragen vrucht. En alleen levende ranken hebben levensgemeenschap met die wijnstok en ontvangen het leven uit die wijnstok. Het is ons duidelijk voorgehouden in het begin van die gelijkenis van de Heer Jezus Christus, dat er niet alleen levende ranken zijn, maar ook ranken zijn die alleen maar uiterlijk aan de wijnstok verbonden zijn. En het verschil tussen die levende en die dode ranken is dit, dat de levende ranken in het binnenste van de wijnstok geworteld liggen en daarom vruchten dragen, terwijl die dode ranken misschien wel veel bladeren tonen, maar geen vrucht dragen. Ze dragen geen vrucht omdat ze geen levensgemeenschap hebben met het hart van de wijnstok. Ze zijn maar buiten aan die wijnstok verbonden. En die ranken die geen vrucht dragen, die worden afgesneden, zegt het begin van de gelijkenis, en weggenomen door de wijngaardenier. Ze worden ergens in een hoek van de wijngaard neergeworpen bij elkaar. En daar verdorren ze in het brandende licht van de zon. En dan na een enkele week of na een enkele maand, misschien komt de tijd dat die wijngaardenier die hoop van dorre takken die nu kurkdroog geworden zijn bijeen neemt en ze buiten de wijngaard neerlegt en de brand erin steekt. En al die dode, vruchteloze, dorre ranken worden verbrand. Aangrijpend beeld. Want daarmee laat de Heer Jezus Christus zien dat alle ranken die slechts uiterlijk met de wijnstok verbonden zijn en niet door wedergeboorte, geloof en bekering met de levende wijnstok Christus verbonden zijn, dat al die ranken die geen waarachtige bekering en geen waarachtig geloof kennen, zullen omkomen. Vergeet het niet, dat de Heer Jezus Christus juist in deze gelijkenis niet in de eerste plaats spreekt over onbekeerde heidenen die het woord van de levende God nog nooit hebben gehoord. Ook die zullen, indien ze zich niet bekeren, omkomen. Daarover laat het woord van God geen twijfel bestaan. Maar het gaat in deze gelijkenis met name over mensen die op een of andere wijze toch in aanraking gekomen zijn, een zekere verbondenheid hebben met de wijnstok. We zouden kunnen zeggen, het zijn mensen die naar de kerk gaan. Het zijn mensen die op het erf van het verbond leven, verbondskinderen. Ze hebben gehoord van die ene naam, ze hebben gehoord van de dienst van deze koning. De woorden van God zijn er niet onbekend. Er is een zekere aanraking, een zeker contact met de wijnstok. Maar zo'n uiterlijk contact, zo'n oppervlakkige beroering, het alleen maar verbondskind zijn zonder bekering, het alleen maar kerkganger zijn zonder wedergeboorte. Hoe groot het goed ook is als we met de woorden van God vertrouwd zijn, hoe groot het goed ook is dat we het teken en zegel van de drie-enige God op ons voorhoofd dragen. Gemeente, het is niet genoeg voor de eeuwigheid. En steunt u alstublieft niet op uw kerkgang. Maakt u voor de eeuwigheid alstublieft geen grond van alleen maar het verbondskind zijn. Want voor kerkgangers die zich niet bekeren, en voor verbondskinderen die niet wederom geboren zijn, is maar één belofte. En dat is dat ze met vuur verbrand worden. Dat ze straks als dorhout als vruchteloze ranken door de engelen vergaderd zullen worden en eeuwig om zullen komen. En daarom, als u vanavond in de kerk zit en moet erkennen voor God en voor uw eigen hart en geweten, ik ben onbekeerd. Als u vanavond in de kerk zit en eerlijk moet bekennen, ik ben een vreemdeling van het leven der genade, van het leven dat uit het hart van die wijnstok vloeit. Zou het dan geen tijd worden om ernst te maken met de roepstem die vanuit het levende woord tot u komt: bekeert u? Want waarom zou ge sterven? Zou het dan geen tijd worden dat u ernst maakt met de indringende roepstem van de Heere Jezus Christus in dat gedeelte van de bergrede wat zo even gelezen is: gaat in door de enge poort? Want daar dringt de Heere Jezus in liefde en ernst aan op het zoeken van de bekering. Want vergeet het niet. Indien u onbekeerd voortleeft, of pronkend met wat eigen gemaakte godsdienstigheid voortleeft, pronkend met de bladeren van uw eigen gerechtigheid voortleeft, en niet tot bekering komt, u komt om, met vuur verbrand. Ontzettend. Vergeet het niet, dat het juist over de lippen waarvan we lezen dat er genade op was uitgestort, de lippen van de Heere Jezus Christus kwam zo talloze maal de geweldig ernstige waarschuwing voor het komende gericht, voor het onbekeerd leven, voor het onbekeerd sterven. Geen enkele profeet of apostel of prediker heeft zoveel gesproken over het gericht en over het vuur van de eeuwige nacht als deze ware wijnstok zelf. Omdat hij weet hoe vreselijk het is. En omdat hij geen lust heeft in deze dood van de zonde. Daarom. Maar het is niet alleen zo dat dit woord zijn betekenis heeft voor ranken die geen leven hebben. Voor ranken die onbekeerd zijn. Deze woorden kunnen ook heel indringend afkomen op hen die het leven der genade kennen. Misschien mag ik dat duidelijk maken met een geschiedenis, een stukje uit het leven, geschiedenis van de bekende Engelse prediker Spurgeon. U weet misschien dat Spurgeon een heel zwakke gezondheid had. Hij is ook vrij jong gestorven. Hij werd geplaagd door reumatische pijnen, een hele erge vorm van een soort jicht, waardoor het in de winter heel vaak onmogelijk voor hem was om in Engeland te blijven en iedere zondag te preken. Soms ging hij voor 4 maanden naar Zuid-Frankrijk, naar een milder klimaat, om daar wat bij te komen, op te knappen. En dat was voor deze prediker een geweldig kruis. En hij vertelt in een van zijn preken over Johannes 15 het volgende. Hij zegt: op een van die winters toen ik in november in de zware kou van Engeland naar Frankrijk reisde en op mijn weg naar het zuiden van Frankrijk in Marseille moest overnachten, overvielen mij ontzaglijke pijnen. Het was koud in mijn hotelkamer en de pijn kwam op zoals nog niet tevoren dat jaar. En op die kille hotelkamer belde hij de portier of hij een vuur wilde aanmaken, zodat hij zich verwarmen kon. En even later komt die portier binnen en heeft wat dorre twijgen bij zich, opent de kachel en wil zijn vuurdoos nemen om die dorre twijgen het vuur aan te maken. En terwijl hij ontzaglijke pijnen lijdt, vraagt Spurgeon of hij die twijgen even mag bekijken. En dan ziet hij het. Het waren allemaal verdorde ranken die geen vrucht hadden gedragen. Ergens van de wijnbergen uit de buurt, daar in het zuiden van Frankrijk. Ranken die met het snoeimes waren afgesneden en verdord waren. En nu nog maar voor één ding deugden. Om in het vuur geworpen te worden en het vuur aan te maken op deze koude winteravond. En in zijn innerlijke strijd en in zijn lichamelijke pijn kwam er maar één gebed in Spurgeons hart en over zijn lippen. O God, zal dat mijn lot wezen? Kind van God, knecht van God, zo bestreden, zo aangevochten, zo zijn eigen vruchteloosheid ziende, dat hij zegt, Heere, zal dat mijn lot zijn? Daar straks net als die twijgen die nu door die portier in brand gestoken worden om het vuur aan te maken, zal worden weggeworpen. Kijk, dat kan soms in het leven van Gods kinderen de bange vraag worden. Als ze bij zichzelf niets kunnen ontdekken. Als ze alles in moeten leveren. Ik zal nog één van deze dagen omkomen. En toch, er is dit verschil. Terwijl onbekeerden vaak door kunnen leven, zelfs gewaarschuwd onder de ernstigste prediking, of misschien voor een ogenblik onder de indruk zijn, maar het gaat toch weer verder, toch weer verder. Als het in het leven van iemand die genade kent op hem afkomt, Heere, zal dat mijn lot zijn. Hij komt met die nood voor Gods aangezicht. Drijft hem uit naar de Heere. Niet dat hij daar op zichzelf al enige steun aan ontleent, maar met die vragen, met die nood, komt hij voor Gods aangezicht. Kijk, en dat wordt op een heel bijzondere manier ook onderstreept in de tekst, dat een kind van God de troon der genade zoekt. We lezen dat in het tweede vers van onze tekst. Want in vers 6 wordt gesproken over ranken die geen vrucht dragen, die worden afgesneden. Maar in vers 7 wordt gezegd, ranken die in de wijnstok geplant zijn. En die in de wijnstok blijven. Dat zijn dus levende ranken, levende kinderen. Ja, wat wordt er eigenlijk mee gezegd? Zij die in de rank, in de wijnstok zijn en in de wijnstok blijven, die zullen veel vrucht dragen. Nee, dat is niet het eerste. Die zullen goede werken doen, dat is ook niet het eerste. Zij die in de wijnstok blijven, zullen bidden. Het is misschien niet zo duidelijk in onze onvolprezen Statenbijbel. Maar in het oorspronkelijk is dat de kern van de zin. Indien gij in mij blijft, zult gij vragen. Onze Statenbijbel zegt, zult gij begeren. Wie een levende rank is, wordt allereerst daardoor gekenmerkt. Hij zal begeren. Hij zal vragen. Dat is een van de allereerste tekenen van het nieuwe leven. Hoe was dat ook weer bij de apostel Paulus toen hij tot bekering kwam? Toen dat op weg naar Damascus gebeurde, dat hij neergeslagen werd door die stem van de hemel en door het licht dat scheen? Toen hij de stem hoorde, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Toen wordt voor die Saulus die tot bekering komt, daar bij Damascus gezegd, want ziet, hij bidt. Indien we iets van het werk van de genade kennen, zo zult gij bidden. Want ziet, hij bidt. Dat is een wezenstrek van het nieuwe leven. Van het beginnende geestelijke leven, maar ook van het geestelijke leven dat geoefend is en beproefd is. Het gebed wordt niet zonder reden de ademtocht van het geestelijke leven genoemd. Nou, we weten allemaal dat een mens niet kan leven zonder adem te halen. Die ademhaling hoeft maar even te stokken en je wordt benauwd. Nou, zo is het ook geestelijk. Het gebed is de ademhaling of de ademtocht van het leven. Indien ge in de wijnstok zijt, zo zult ge bidden. Want ziet, hij bidt. Gaat dat dan altijd vanzelf? Ook in het leven van iemand die genade kennen mag? Ach, gemeente. We weten, en misschien weet u het uit de praktijk van uw eigen leven, dat er ogenblikken kunnen zijn als we aan onszelf zijn overgelaten, dat er geen gebed is om te bidden en geen vraag is om te vragen en geen zucht is om te zuchten. Dat we de geest der genade en der gebeden zo nodig hebben om ons bidden te leren. Want wij weten niet te bidden zoals het behoort. Maar toch, ook al kunnen we uit onszelf niet bidden. Ook al weten we uit onszelf niet te bidden zoals het behoort. Waar geestelijk leven is, daar wordt het gebed geboren. En zelfs als een kind van God uit de strijd, uit de werkelijkheid van zijn eigen leven moet zeggen dat hij niet weet te bidden zoals het behoort. Hij is diep overtuigd. Diep overtuigd van de noodzaak van het gebed. En hij kan in tijden waarin alles zo donker is en alles zo toegesloten is, diep in zijn hart verlangen naar die verborgen omgang met God. Naar dat zoeken in de eenzaamheid van de troon van Gods genade. Als het gebed soms opdroogt, als het gebed soms verstilt, dan is er toch de overtuiging van de noodzaak van het gebed. En daarom komt de vraag tot ons, allereerst tot hen die aan het avondmaal deelnamen, maar toch tot ons allemaal. Hoe staat het met het gebedsleven? Hoe staat het met het bidvertrek? Kijk, je komt soms wel eens mensen tegen die heel ernstig, en ik twijfel geen ogenblik aan hun ernst, heel ernstig belangstelling hebben voor het geestelijke leven. Die Gods volk opzoeken en dat is goed. Die spreken over de dingen van de Here en dat is goed. En als je dan persoonlijk met hen spreekt, dan zeggen ze, ik wou dat ik ook eens wat kon vertellen. Mijn beste vriend, dat verlangen is op zichzelf niet verkeerd. Maar sla je niet wat over. Want het geestelijke leven begint niet met wat te vertellen te hebben. Het geestelijke leven begint net als Paulus in Damascus. Want ziet, hij bidt. We lezen pas later dat Paulus wat ging vertellen. Maar het begon met want ziet, hij bidt. En daarom die vraag, hoe is het met het gebedsleven? Hoe is het met het leven in de eenzaamheid? Leven we biddend bij het woord? Smekend of God dat woord wat we iedere zondag horen, dat woord wat we dagelijks thuis lezen, ook aan onze eigen ziel wil toepassen. Dat heil, Heere, schenk het ook aan mij. Want kijk, zegt de Heer Jezus Christus in deze indringende en aangrijpende gelijkenis, waar leven is, daar is gebed. En daar gaan we de noodzaak van het gebed ook steeds meer zien. Want dan leert Gods volk meer en meer dat ze in alle dingen de Heere nodig hebben. Dat ze zonder Hem niets kunnen. We hebben het vanmorgen uit de mond van de Heere Jezus Christus zelf gehoord. Zonder mij kunt ge niets doen. En dat wordt meer en meer gezien en meer doorleefd. En vandaar dat er ook meer en meer die overtuiging is dat het gebed zo nodig is. Heere, wil u me onderwijzen, wil u me leiden? Schraag op dat spoor mijn wankelende schreden. Toch is dat niet het enige wat ons hier opvalt. Waar geestelijk leven is, is gebed. Wordt de noodzaak van het gebed heel duidelijk gezien. Maar waar geestelijk leven is, daar komt ook vrijmoedigheid in het gebed. Want er staat in dit vers, indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo zult gij bidden wat gij wilt. Bidden wat gij wilt. Dat is, daar mag een kind van God alles aan de Heere voorleggen. Zijn hele hart voor de Heere uitspreken. Alles aan de Heere bekendmaken. Bid zo wat ge wilt. Daar zit vrijmoedigheid in, niet? Nu moeten we daar meteen wel een paar kanttekeningen bij maken. Vrijmoedigheid is heel wat anders als brutaliteit. Of iets dwingends. Mensen hebben niets te dwingen. Mensen hebben niets te eisen. Echte vrijmoedigheid is altijd vrijmoedigheid die vermengd is met diepe ootmoed. En daarom moet u maar heel duidelijk zien dat onze tekst niet zomaar zegt, bid wat u wilt en het zal u gegeven worden. Zo staat het er niet. Er wordt eerst gezegd, indien ge in mij blijft en mijn woorden in u blijven, bid wat ge wilt. Bid vrijmoedig. En het zal u gegeven worden. Dat hoort er met nadruk bij. Dat eerste. Indien ge in mij blijft. Hier spreekt de Heere Jezus Christus dus tot zijn kinderen. Hij zegt hier niet zomaar tot iedereen, bid wat gewenst en het zal u gegeven worden. Dat staat trouwens zo nergens in de Bijbel. Dat aan ieder mens gezegd wordt, bid wat gewild en het zal u gegeven worden. Maar hij zegt tot zijn kinderen, bid wat gewild en het zal u gegeven worden. En bovendien worden er dan nog twee dingen bijgezegd. Er wordt tot Gods kinderen gezegd dat ze in Christus dienen te blijven en dat zijn woorden in hun dienen te blijven. En dat vindt u overal terug in de Bijbel. Gods volk wordt opgeroepen om te bidden, om vrijmoedig te bidden. Maar als het gaat over de verhoring van het gebed, wordt daar altijd wat bij gezegd. Wordt daar altijd gezegd dat het gebed wat verhoord wordt, dient te zijn een gebed in het geloof. En een gebed dat in overeenstemming is met de wil van God. In het geloof. In Hem blijven. Al wat gij begeren zult, zegt de Heere Jezus Christus op een andere plaats, in het gebed gelovende, dat zult ge ontvangen. Geloof. Gelovig bidden. Daar spreekt de Heer Jezus Christus hier ook over. En bovendien, uw woorden, Gods woorden, in hen blijven. Dat betekent, het gebed van Gods volk dient een gebed te zijn in overeenstemming met de wil van God. Om één tekst aan te halen, waarin dat nog duidelijker wordt gezegd, in Johannes' eerste brief staat in hoofdstuk 5, en dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het gebed, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En wat betekent dat naar zijn wil allereerst? Dat de woorden Gods heerschappij hebben, de wil van God heerschappij heeft in ons leven. En vandaar dat we vanavond die vraag, hoe staat het met uw gebed, voor Gods kinderen nog wat verder aan gaan scherpen. Niet alleen wordt vanuit de tekst de vraag gesteld, hoe staat het met uw gebed? Maar er wordt ook de vraag gesteld door de Heere Jezus Christus zelf aan u, die beleidt de Heere te vrezen. Hoe staat het met het blijven bij hem, in hem, met het nabije leven? Want het gebedsleven dient gedragen te worden door het nabije leven, door dicht bij hem te blijven, door dicht bij het woord te blijven. Door bang te worden voor de paden van de zonde. Voor paden die tegen het woord indruisen. Want als we gaan wandelen, als we gaan zwerven op paden die van het woord afwijken, dan wordt God onteerd en komt er duisternis over onze ziel. Hoe staat het met het eerbiedig, vrijmoedig, gelovig bidden? Zou het vandaag aan de dag niet zo donker zijn in de wereld? Zou het vandaag aan de dag niet zo verward zijn in de kerk? Omdat er zo weinig beoefening is van deze dingen. Onder Gods kinderen. Een nabij leven. Een leven in het ootmoedig geloof. Een leven naar de wil van God. Indien ge in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zeg u het eens. U die deel mocht nemen aan het heilige avondmaal en daarmee beleidt dat u dat leven kent. Bent u bang om eigen wegen te gaan? Zoekt u ernaar om geoefend te worden in het leven des geloofs? Is het uw hartelijk begeren dat het woord van God door de kracht van de Heilige Geest in u mag wonen? Zoekt u onderworpen te zijn aan het woord en aan de wil van de Heere? Dat zijn zomaar wat praktische, wat geestelijke lessen, die hier vanuit het woord van de Heere Jezus Christus aan ons hart worden gelegd. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Nee, dat heeft niemand van Gods kinderen in zijn eigen hand, want zonder hem kunnen ze niets doen. Maar ze worden wel ernstig en liefdevol geroepen om met deze dingen werkzaam te zijn en bij deze dingen te leven. En hoe staat het dan in ons leven? Bij hem blijven, in hem blijven, zijn woorden in ons blijven. Denk dat er dan in het licht van het woord van de Heere Jezus reden is voor u en voor mij om ons te verootmoedigen. En te zeggen, Heere, treed niet in het gericht. Want in plaats van dat blijven bij u, in u, heb ik als een schaap rondgedwaald, dat onbedachte herder heeft verloren. En het woord van u, dat in me zou moeten blijven, de wil van u die heilig is, groot en goed, ik heb het overtreden. Dan is er ook in het uur van nabetrachting reden om ons voor de Heere te verootmoedigen. En te beleiden. En te zeggen, Heere, dat is het. Waarom er van het leven van uw kinderen, zo weinig uitgaat. Omdat deze dingen zo weinig leven. Och, schonk ge mij de hulp van uw geest. Leer dienen. Op mijn paden als leidsman zijn, opdat ik in u mag blijven en uw woorden in mij mogen blijven. En opdat ik een geopend en vrijmoedig gebedsleven mag kennen, persoonlijk, maar ook voor uw koninkrijk, ook voor de onbekeerde in mijn gezin. Ook voor de onbekeerde in de gemeente. Ook voor die man of van die vrouw van wie ik bang ben dat hij of zij zichzelf bedriegt. Want als Gods volk in het licht van dit woord bidden mag, dan worden de gebeden door de genade van God krachtige gebeden. En krachtige gebeden. Waarin het alleen van God verwacht wordt. Maar ook vrijmoedig om genade en op genade alleen gepleit wordt. Dan zal de Heere uit genade ook verhoring schenken. Indien zijn volk bij hem blijft. En zijn woorden en zijn wil in hen blijven. Krachtig gebed. Pleitend gebed in het dal van de ootmoed. Op die ene naam die onder de hemel gegeven is. Dat gebed vermag veel. Want het is gedragen en gedreven door de genade van God. Het komt uit het binnenste van de wijnstok. Het wordt gevoed. Door de levenwekkende kracht van de grote bidder en voorbidder, de Heere Jezus Christus. En zo komt er ook vrucht. Zult u het niet vergeten, dat de Heere Jezus Christus in deze diepe geestelijke gelijkenis ons laat zien, dat in het leven van de ranken die vrucht dragen, alles uit hem is. Want zonder hem kunnen ze niets doen. Maar hoe werkt de Heere Jezus dat uit in het leven van zijn volk? Hij leert die vruchtdragende ranken bidden. Hij leert ze bij hem te blijven. En hij leert zijn woorden. Dat die in hun hart en in hun leven gestalte krijgen. Het gaat niet buiten het woord. Het gaat niet buiten het gebed om. Vrucht dragen. Staat in het laatste vers. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Wat gij begeren zult, het zal u gegeven worden. Hierin is mijn Vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Ja, zegt iemand, dan kom ik toch met een vraag. En een vraag die steeds weer bij deze gelijkenis terugkomt. En dat is dit. Als het zo is dat, Die vrucht alleen komt uit het binnenste van die wijnstok, uit de levenssappen die uit het hart, uit de kern van die wijnstok vloeien. Hoe kan het dan zijn dat telkens weer aan de orde komt dat Gods volk bij zichzelf geen vruchten ontdekt? U hebt het net toch nog gezegd. Ze worden geroepen om bij de Heren te blijven. Ze worden geroepen dat het woord in hun gestalte mag krijgen. En in het licht van dat alles is er toch reden om te belijden. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Uw woord, uw geboden overtreden. Om het in één woord samen te vatten. Gods kinderen gaan toch zien. En dat wordt vaak dieper en dieper doorleefd. Dat er bij hen geen vruchten te vinden zijn. Ik weet, zegt Paulus, dat in dit mijn vlees geen goed woont. Inderdaad, mijn beste vriend, dat wordt beleefd. En dat is zo nodig. Dat Gods kinderen gaan beleven dat er bij hen geen vruchten te vinden zijn. Dat in hun leven, als het van hun zou afhangen, nooit iets goeds te vinden is. Ze kunnen wel proberen in een week van voorbereiding allerlei dingen bij elkaar te vergaderen. Een rekensom te gaan maken van wat er in het verleden allemaal ligt. Maar als ze eerlijk zijn voor de Heere, dat bijeenvergaren van allerlei dingen en dat maken van onze rekensommen, de uitkomst is uit u geen vrucht meer tot in der eeuwigheid. Je wordt er steeds meer op gewezen en steeds dieper aan herinnerd dat er bij ons geen goede vrucht te vinden is. Maar dat is nu net nodig. Om plaats te maken voor de vruchten van de wijnstok. Want wat is het geestelijke leven? Zondag 33. Afsterven van de oude mens. Daar gaat die mens met al zijn vruchten. Ook met al zijn godsdienstige vruchten. Ook met al zijn braafheid. Hij gaat de dood in. Sterven van de oude mens. Pijnlijke les. Als al je vruchten verschrompelen. Als het snoeimes er doorgaat. Als de Heere er geen goed woord voor over heeft. Maar door de genade van God. Waar al die vruchten van mijn akker, al die vruchten van mijn braafheid, al die vruchten van mijn ambt, mijn bekeerd zijn, mijn wat dan ook, als die er allemaal aangaan. En als juist zo Christus zichzelf verheerlijkt. In het stervende leven. En daar het leven openbaart. Wat is geestelijk leven? Het sterven van de oude mens. En het opstaan van de nieuwe mens. Mijn vruchten sterven. Zijn vruchten leven. En hoe meer ik nu vernederd word in mezelf. Hoe meer dat hij in het leven van zijn volk gestalte krijgt. Hoe meer dat zijn vrucht en de vruchten van zijn werk gaan leven. Hoe meer dat ik beleef. Uit mij geen vrucht meer. En tegelijkertijd mijn vrucht wordt uit hem gevonden. En vandaar dat u begrijpen gaat wat vroeger wel eens gezegd werd. Wat meer vruchten Gods kind gaat dragen. Wat dieper ze gaan buigen. Dat is ook zo in de natuur. Als een wijnstok in de zuidelijke landen veel vrucht draagt, volle trossen heeft. Dan kunnen die ranken dat bijna niet dragen. Die zinken. Omdat het te zwaar is naar de grond toe. Zo is het ook in het geestelijke leven. Als Gods volk veel vrucht mag dragen. dan gaat het naar de grond toe. Ootmoedig worden ze, want ze weten het, die vruchten, die zijn niet uit mij. Wat ik ontvangen heb, is alleen uit hen. En hoe meer ze onderwezen worden en hoe meer ze van God mogen leren, hoe dieper de wijnstok buigt. Kijk, en juist dan gaat die grote hemelse landman in het leven van zijn ootmoedige kinderen wel eens met die vruchten pronken. U hebt het in de natuur wel eens, ook in een wijngaard of bij andere vruchten, dat iemand die de eigenaar is van zo'n tuin of van zo'n wijngaard, dat hij stokken neemt en touwen neemt en dat hij die zware vruchten gaat opbinden. Dan kan de zon er beter bij en kunnen ze beter rijpen. Vroeger werd wel eens gezegd, soms dan pronkt God met zijn volk. Dan laat hij voor de ogen van de wereld zien wie hij voor hen is. De Heere zal genade en ere geven. Daar hebt u het. Want daarin wordt hij verheerlijkt. Als een volk veel vrucht draagt. En als hij zijn volk rijpe vruchten laat dragen. Nee, dan kunnen ze zich nooit beroemen op zichzelf. Want waar veel vrucht gedragen wordt, we stipten het al aan, daar is ook de ootmoed. Daar hebben we niets om onszelf te beroemen. Daar is het alles gegeven goed. Alles uit hem. En zo bereidt God zijn kerk voor, door ze rijp te maken in dit leven voor de eeuwigheid. Denk aan die oude geschiedenis van die oude Urkervisser. Het staat ergens in een van de hele oude jaarboekjes aan het begin van deze eeuw. 1910, 1905, in die periode. De oude Jan Bakker. Bekend in die dagen onder Gods kinderen. Hij was nog niet zo oud. Maar de Heere had hem in korte tijd veel geleerd. En op een gegeven ogenblik was hij met zijn schip op de Noordzee. En er kwam storm. En hij zocht een veilige haven in Scheveningen. En de storm duurde 1 of 2 dagen. En in die periode bezocht hij 's avonds kinderen van God. Mensen die ook over en uit het leven konden spreken daar in Scheveningen. En terwijl ze zo samen spraken, mocht Jan Bakker vertellen wie de Heere die laatste weken voor hem geweest was. En toen stond er op tafel een schaal met fruit. En hij was zo vol van de liefde van God, dat hij tegen die mensen daar zei, zie je die rijpe peer daar liggen? Zo rijp heeft God me gemaakt voor de eeuwigheid. De andere dag voer hij uit. En hij is omgekomen in de golven. De vrucht was rijp. En of Gods kinderen nu oud worden of jong, of ze sterven als ze 20 zijn, 60 of 90. Als Gods tijd komt, is de vrucht rijp. Niet dat ieder dat zo duidelijk beleeft. Er zijn kinderen van God die soms met vrees sterven. Maar er zijn er ook die het weten mogen. De vrucht is rijp. En daarom komt het erop aan, gemeente. En dat tenslotte. Kennen we iets van die vrucht? U begrijpt wel, ik vraag vanavond niet of de vruchten rijp zijn. Dat is een vraag die me niet passen zou. Maar ik mag en moet u vragen, waar is de vrucht? In uw leven en in mijn leven. Want ranke, zonder vrucht. Ze zullen afgehouwen worden en in het vuur geworpen worden. En wat zou het erg zijn als een jongen of meisje hier in de kerk, een vader, een moeder, iemand die al oud is, het woord gehoord heeft, straks onder die ranken weggedaan zou worden. En daarom, hij die de wijnstok is, nodigt en roept, nog is het heden der genade, nog kunnen kwade ranken, bittere ranken, ingeënt worden in deze wijnstok. Wat een zegen. Als we door de genade van die grote wijnstok ranken mogen zijn. Die geen vrucht bij onszelf kunnen vinden. Maar die er toch iets van gaan zien. De Heere weet van me af. Zijn woord heeft zijn kracht gedaan in mijn leven. Zonder hem kan ik niets doen. Daar komen vruchten. Die niet op onze akker groeien, maar die uit de wijnstok komen. En daar hoort de Heer in het gebed. Van mensen die ootmoedig om genade alleen smeken. Daar hoort de Heer in het gebed. Want de beden van hen die hem vrezen, heeft hij om Jezus wil nimmer afgewezen. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Tot u, Heere, komen wij. En we smeken u wil de woorden die we gesproken hebben, maar ook de woorden die we gezongen hebben. Uw woord wat gelezen is, wil het zegenen. En wil u de naprediker ervan zijn, opdat wij leren wat het betekent dat ranken zonder vrucht weggedaan worden. Maar ook dat mensen bij wie geen vrucht is, toch ook door genade mogen leren dat er voor vruchtelozen leven te vinden is bij hem. O God, wil u geven dat we onze dwaasheid en onze zonde voor u leren belijden. En zo in die wijnstok ingeënt worden. Wil u ons leren sterven aan onszelf, opdat we niet pralen of pochen op onze eigen vruchten, maar opdat we ootmoedig uit die wijnstok leren leven. Heere, heb dank dat u deze dag aan ons hebt willen schenken. Wil u zelf het woord en het sacrament zegenen, het verkeerde wat er was op deze dag genadig wegnemen. En wil u ons deze week sparen en dragen. Denk aan onze kinderen. Wil u, wanneer de laatste dagen van school voor velen zijn aangebroken, en ook in deze periode nabij zijn, en ook in de beginnende vakanties aan ons allen gedenken. Bewaar ons, Heere, en spaar ons, maar bovenal, bekeer ons, plant ons in het binnenste van die wijnstok. We bidden het in de vergiffenis van onze zonden, terwijl we uw naam dank zeggen voor al het goede wat u gaf. Om Jezus wil. Amen. Psalm 116 vers 1 is onze slotzang. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.